Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se ještě jenom chtěla omluvit. Já budu muset o trošku dřív odejít, protože musím k zubaři, jestli by to nevadilo.
Jasně, jasně. Já mám tu vaši prezentaci naplánovanou asi tak do, jako rozhodně, myslím si, první půlky a ty přednášky, takže by se to mělo určitě stihnout.
Dobře, super.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny, kdo se tu připojili.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak asi bychom mohli pomalu začít. Jenom otázka na začátek organizační. Vyvstaly ještě nějaké organizační pochybnosti nebo otázky nebo problémy? Nebo je zatím všechno jasné a nějak vyhovující?
Jen.
Tak asi to vypadá, že spíš možná jo, což jsem teda ráda. A e-mail, který aktualizoval nějaké ty informace k těm pozdějším přednáškám s profesorem Čunem, jste snad všichni dostali. A takže tyhle informace snad máte. Já doufám, že to prostě bude tak, jak jsme se tady domluvili. A že to bude všechno v pořádku. Okay, now, als dat het geval is, als er geen vragen zijn over de organisatie, dan kunnen we alvast beginnen, omdat wij alweer heel veel op het programma hebben. Dus ik ga weer vertellen over het literair historische context. Wij gaan vandaag een beetje verder met de geschiedenis, eigenlijk al naar de jaren 60 en... eigenlijk eindigen we wel een beetje met de ingang van de jaren 70 vandaag. Dus ik ga weer meer over het literaire historische context vertellen en een beetje over het maatschappelijke context. Maar we zijn eigenlijk vorige keer gestopt met die literaire affaires en die hebben wij niet helemaal besproken. Dus daar wil ik nog even op terug. Dus ik ga jullie nog de... presentatie van de vorige week zien. En dan met name die literaire affaires. Goed. Kunnen jullie het nu zien, die presentatie? Niet, hè? Denk ik.
Anna Grisova has started screen sharing. Is er geschreven, maar... Ik zie niets.
Nog even... Okay. Hè? Maar wat is dit? Tak já se omlouvám, já to tady chvilku budu asi nějak řešit technicky, to zkusím. Tak teď to vidíte, že? Asi. Super. Okay, dann probiere ich es noch vergroten. Okay. Nou, dus ik wou nog even iets zeggen over die literaire affaires. En eigenlijk is dit wel een handige punt om te beginnen, omdat wij eigenlijk op de literaire affaires het contrast tussen de maatschappelijke klimaat in de jaren 50 en in de jaren 60 zullen zien. Dus nu even nog terug naar de jaren 50, toen dat maatschappelijke klimaat over het algemeen nog steeds best wel burgerlijk, braaf, godsdienstig, zeg maar, wel een beetje beperkt was. Wat eigenlijk de individuele vrijheid van individu's betrof. Dus die literaire affaires getuigen eigenlijk van de botsing tussen de literatuur, die een beetje ondermijnend werkte in de maatschappij, en dat maatschappelijke klimaat. Er waren twee literaire affaires in de jaren 50 die heel veel stof deden opwaaien, maar eigenlijk ga ik alleen maar eentje bespreken, en dat is de literaire affaire rondom het rechtszaak op Ik heb altijd gelijk van Willem-Frederik Hermans. En dus die rechtszaak speelde zich af aan het begin van de jaren 50. Dus het ging eigenlijk erom dat de eerste hoofdstuk van dit boek, Ik heb altijd gelijk, verscheen in tijdschrift Podium als voorpublicatie. En aan de hand van deze voorpublicatie was er een uitspraak dat in de katholieke kranten en door de katholieke ministers eigenlijk als beledigend gold. Een uitspraak van een personage dat beledigend gevonden wordt voor een deel van het Nederlandse volk, voor een Nederlandse bevolkingsgroep, namelijk de katholieken. In de reactie daarop is de uitgave van Podium, van dat tijdschrift, waarin deze hoofdstuk verscheen, is eigenlijk in beslag genomen. Het is zeg maar van de markt getrokken. Het kon niet verkocht worden. En de reactie van de katholieke kranten was heel heftig, van de katholieke kritiek. Dus zij zeiden bijvoorbeeld dat het boek smeerlapperij is, dat het boek weerzinwekkend is, omdat de auteur daarvan een satan is. Dus dat zijn hele sterke woorden, zeg maar. En die laten eigenlijk het schok en de verontwaardiging zien van die mensen die bepaalde waarden hadden. De kritiek en de eigenlijk katholieke politici van de katholieke volkspartij, wat toen best wel een invloedrijke partij was, waren er helemaal ondersteboven van dat iemand zoals Hermans zulke schokkende en oneerbiedige visie op de Nederlandse samenleving heeft laten verschijnen in een literaire werk. Daarna wordt Willem-Frederik Hermans dus vervolgd en hij kreeg een rechtszaak aangesmeerd. Dus waar het vooral om ging, wat het meest beledigende uitspraak in dat boek was, was een uitspraak van de protagonist, van Lodewijk Stegman, die jullie op in de presentatie zien. Dus het ging erom dat de katholieken zeg maar gevonden worden als een gedeelte van dat volk dat zich heel erg voortplant en dat zeg maar, daardoor zeg maar, onuitroeibaar is of dat steeds blijft te bestaan. Door dat personage wordt het dat bevolkingsgroep eigenlijk kwalijk genomen. Dat ze zo beperkt, zulke beperkte zeg maar, wereldbeeld hanteren. Dat ze nog steeds blijven bestaan in Brabant en in Limburg en dat ze daar zitten enzovoort. Uiteindelijk wordt Hermans tijdens dat rechtszaak vrijgesproken en hij heeft zichzelf verdedigd door te zeggen dat de auteur eigenlijk niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de gedachten van een personage. Dit klinkt voor ons natuurlijk best logisch, maar eigenlijk het argument dat hij hier gebruikt is een beroep op de literaire autonomie. Ja, hij zegt dat het literaire werk een kunstwerk is en dat er dan andere regels voor gelden dan voor, nou ja, als hij dat in het krant zou schrijven. En dat hij dus niet als auteur verantwoordelijk kan gehouden worden voor de woorden van een personage. En dat dat dus niet strafbaar is. En hij wordt dus vrijgesproken. Maar wat wij dus kunnen zien, is dat dit rechtszaak eigenlijk getuigt van dat botsing tussen die ondermijnende, die oneerbiedige, zeg maar, literatuur en dat hele brave godsdienstige klimaat, die eigenlijk vertegenwoordigd wordt ook door die verzuilde kritiek, door die verzuilde kranten en door ook dat machtige in die tijd en belangrijke katholieke volkspartij. Ja. Dus daarmee wou ik vorige keer afsluiten. En nu ga ik verder naar de nieuwe presentatie. Hopelijk lukt het mij deze keer. Nee, het lukt mij niet. even kijken. Jullie kunnen nog steeds niks zien, hè? Dus even wachten. Nou, jullie kunnen het nu wel zien, hè? Denk ik. Oké, prima. Ja, nou, dan gaan we verder. Waar ik eigenlijk vandaag mee wil beginnen, is dit plaatje van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Van de Nederlandse naoorlogse literatuur. Hebben jullie deze term, de grote drie, al eerder gehoord? En wie zou dat zijn, die grote drie van de Nederlandse literatuur? Heeft iemand daar een idee over?
Ik zie Moelis.
Oké, prima. Moelis, welke is dat, Johanna?
Aan de rechterkant.
Ja. Ja, precies. Deze. Ja, dat is Moelis. Ja. Dus dat is een van de grote drie. Nou, dan is er in het midden Willem-Frederik Heemans. En dan hier aan de linkerkant Gerard Reve. Ja. Dus dit is de heilige drie-eenheid van de Nederlandse naoorlogse literatuur. Dit zijn de eigenlijk automatisch genoemde drie grote schrijvers. We gaan erover spreken waarom ze dus als de grote drie genoemd worden. Waarom precies deze drie schrijvers en niet andere drie schrijvers of schrijfsters. Maar ik wil nog even spreken eigenlijk over dit plaatje. Ik weet niet hoeveel details jullie kunnen zien. Misschien moet ik dat nog een beetje uitvergroten. Maar ze hebben dus een aantal attributen. Ze doen echt een beetje te lijken op de katholieke heiligen, vind ik. Met die kronen en zo, en met dat opschrift hieronder. Wij hebben altijd gelijk. Ja? Dus dat is een verwijzing naar het werk van Hermans. Ik heb altijd gelijk. Dus nu zijn ze hier als de driemanschap, als de drie-eenheid. Dus zij hebben natuurlijk altijd gelijk. Hun literatuur is het beste, enzovoort. Dan zien wij jullie enkele vogels. Dus dat is ook interessant. Wat hebben die vogels daarmee te maken? Deze dode vogel heeft te maken met Hermans, die eens een poëticale uitspraak heeft gemaakt. En hij heeft gezegd dat er geen dode mus van het dak in een boek mag vallen zonder dat de schrijver erover alles weet. Ja? Dus de schrijver moet eigenlijk de meester van de fictionele wereld zijn en hij moet er alle kleine details van weten. Dat was eigenlijk de poëticale opvatting van Hermans. En die vond dat zulke literatuur, waarvan de schrijver de meester is van dat fictionele wereld, eigenlijk goede literatuur is. Ja? Dus dat, daarnaar is de dode mus een verwijzing, ja? naar dat soort van uitspraak van Hermans. Dan hebben wij hier een beeld van Maria met Jezus. Dus dat heeft weer te maken met Gerard Reve, die eigenlijk in 1966... zich tot het katholicisme heeft bekeerd. Wat best wel in de kranten publiek wordt besproken. En hij heeft er ook over gesproken in zijn werk en ook buiten zijn werk. Dus dat is een hele grote thema voor Mullis. Jullie kunnen ook die vleugeltjes zien en zijn biddende handen. Dus dat is allemaal een verwijzing naar dat katholicisme. En bij Mullis zien wij eigenlijk dat soort van schrift met de Nobelprijs daarop. Omdat Mullis dus een aantal keren genomineerd is geworden op de Nobelprijs. Dus dat is dan weer zijn verdienste. Dat is zijn, zeg maar, statussymbool, zouden wij kunnen zeggen. Ja. Dus die drie zijn zowel de zon en de maan van de Nederlandse literaire hemel, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk een algemeen geaccepteerde feit, of het geldt als een algemeen geaccepteerde feit, dat Reve, Hermans en Mullis de drie grote schrijvers van de Nederlandse naoorlogse literatuur zijn. De redenen hiervoor zijn eigenlijk hebben te maken met literatuurgeschiedenis en met literaire kritiek. Dus dit soort constructie wordt in de literatuurgeschiedenissen en in de literaire kritiek eigenlijk gepropageerd. Ja? Ze worden in de literatuurgeschiedenis altijd samengenoemd en hun werken worden heel uitvoerig besproken. Ja? Er wordt veel aandacht besteed aan de werken van deze drie schrijvers. Eigenlijk hebben wij twee van deze schrijvers al vorige keer besproken, Reve en Hermans, en namelijk binnen het ontluisterend realisme label. Ja? Dus wij hebben over hen en hun werk al gesproken binnen dat soort van thema, ontluisterend realisme. Daar hoort Mullis volgens de literatuurkritiek niet bij, omdat de thematiek van het naoorlogse levensgevoel bij hem niet zo'n hele belangrijke rol speelt. Maar de term, de grote drie, is heel erg invloedrijk en het is, zeg maar, een gemeen plaats geworden in de literaire kritiek. Er wordt hier niet over gediscussieerd, of tenminste, er is een tijd dat hierover niet gediscussieerd is geweest. En een aantal redenen hiervoor, voor eigenlijk de automatisme en de acceptatie van dit label en voor de duurzaamheid van dit label, die redenen wil ik nu met jullie bespreken. En een van de redenen is dat hun werk eigenlijk heel erg gewaardeerd wordt in het literaire veld. En dat kunnen wij bijvoorbeeld aan de hand van de toegekende literaire prijzen zien. Ja? Dus in de loop van de jaren 60 en 70 al eigenlijk, hebben Mullis, Reve en Hermans de grote oeuvreprijzen van de Nederlandse literatuur al gekregen. Ja, dus hun gehele oeuvre wordt al als waardevol gezien 20 jaar of 30 jaar nadat ze eigenlijk begonnen zijn met publicaties. Ja? Dus jullie kunnen zien, of nee, dat kunnen jullie eigenlijk niet in de presentatie zien, maar dat kan ik jullie vertellen, dat Raven dus in 1947 is gedebuteerd met De Avonden. Hermans is eigenlijk in hetzelfde jaar gedebuteerd met een roman genoemd Conserve. En ja, 5 jaar daarna, in 1925, is Mulisch gedebuteerd met zijn roman. Maar eigenlijk al ongeveer 20 jaar later hebben ze dus een hele grote oeuvreprijs gekregen voor hun gehele werk, voor al hun werk. Ja? Dus ze hebben de PC Hoofdprijs gekregen en de prijs der Nederlandse letteren voor Hermans eigenlijk al in het jaar 1977. En de prijs der Nederlandse letteren is eigenlijk het grootste en meest belangrijke, meest prestigieuze oeuvreprijs van de Nederlandse letteren. Het wordt uitgedeeld aan zowel de Nederlandse als Vlaamse schrijvers voor hun gehele oeuvre. Maar Mulisch en Reve die moesten nog ongeveer 20 jaar na Hermans wachten voor dit soort onderscheiding. Ja, Mulisch heeft die prijs der Nederlandse letteren gekregen in 1995 en Reve in 2001 pas. Ja? Dus echt al heel vroeg in hun carrière, nou ja, heel vroeg, wel ergens in het midden van hun carrière, is er al belangstelling en waardering geweest voor het werk van Mulisch, Hermans en Reve. Een andere reden om deze drie samen te groeperen is eigenlijk dat ze alle drie mannen zijn en wel ongeveer van dezelfde leeftijd of tenminste van dezelfde generatie. Jullie kunnen in de presentatie hun geboortejaren zien. Dus ze zijn wel ongeveer even oud. En eigenlijk worden ze daarom eigenlijk door de literaire kritiek na de oorlog al opgehemeld, geprezen als een nieuwe, vernieuwende generatie. Want na de oorlog zat de literaire kritiek te wachten op vernieuwing. Ja, ze hadden een vernieuwing verwacht van een nieuwe generatie schrijvers. En toen dus Mulisch, Hermans en Reve gingen publiceren, kort na de oorlog, toen vond de literaire kritiek, oh, nou, gelukkig, hier zijn de jonge schrijvers van een nieuwe generatie waar wij zo op gewacht hebben. Laten wij ze als de grote drie beschouwen. Ja? Dus dat was ongeveer het denken van de literaire kritiek die de basis vormt van dat begrip, van die constructie van de grote drie. Je kan ook natuurlijk tegenargumenten bedenken tegen dit soort constructie. Bijvoorbeeld, waarom hoort Helle Haase of Jan Wolkers niet bij de grote drie? Dat zijn toch even belangrijke, even invloedrijke schrijvers. Wolkers was met bepaalde boeken van hem was zelfs nog meer populair. Het waren meer verkochte boeken dan bijvoorbeeld de boeken van Reve. Maar toch worden ze er niet bij gerekend, Haase en Wolkers. De redenen daarvoor is misschien dat Helle Haase dus een vrouw is. Ook al is zij van ongeveer dezelfde leeftijd alweer als de grote drie. En zij is rond dezelfde tijd gedebuteerd. Bij Wolkers, die is eigenlijk precies in het midden tussen Reve en Mulisch geboren in 1925. Maar hij is, zeg maar, te laat voor de literaire kritiek gedebuteerd. En daarom kan hij niet gerekend worden tot die nieuwe, jonge generatie schrijvers na de oorlog. De schrijvers zelf vonden dat soort van groepering eigenlijk niks. Die waren daar niet tevreden mee. Bijvoorbeeld Reve, die stond er niet op te wachten om naar voren geschoven te zijn als een leider of als een vertegenwoordiger van een generatie jonge schrijvers. Hij vond dat eigenlijk het succes van de avonden van zijn eerste roman, die heel succesvol wordt, hem eigenlijk geen zeg maar recht gaf op al dat aanzien en al dat respect dat hij daarna kreeg. Dus hij had twijfels bij deze positie. Zowel als Mulisch, die wou eigenlijk helemaal niet gegroepeerd zijn met Reve en Hermans. Hij wou dat een lid van dat driemanschap helemaal niet zijn. Ja. En hij zei erover dat iedereen dat kon zien, dat hij heel weinig met die andere twee mannen gemeen had, dat er heel veel verschillen tussen hen waren en het verschil van 3 of 6 jaar van leeftijd was voor Mulisch een hele grote verschil. Dus hij zegt, wij zijn niet even oud, zoals jullie hier kunnen zien in dat citaat van Mulisch. Ja? Dus je zou allerlei tegenargumenten kunnen bedenken tegen die constructie, de grote drie, betekent Mulisch, Reve en Hermans.
Kunt u dat even in het Tsjechisch herhalen? Want ik dat niet begrepen heb.
Já se teď jakoby snažím vysvětlit, že existují jakoby různé pohledy na tu automatiku, se kterou se vlastně říká, že ti tři velcí spisovatelé nizozemské literatury poválečné jsou vlastně Reve, Hermans a Mulisch. Že oni sami vlastně s tím nesouhlasili, že se jim to nezdálo, že mají takhle být jakoby dáni do téhle skupiny, že se jim nezdálo, že jsou jakoby představiteli nějaké generace, to říká právě ten Reve. Vlastně potom ještě tady byly ty další argumenty o tom, že byli i jiní důležití a významní autoři, kteří tam prostě nejsou počítáni z různých důvodů, které jsou ale vlastně taky jako náhodné, jo, nebo vykonstruované, řekněme. Jo?
Děkuju moc.
Nou, dus om een voorbeeld te geven van de duurzaamheid en van dat automatisme, van die label, kunnen wij eigenlijk een citaat noemen die wij in Literatuur en de Moderniteit vinden van de literaire wetenschappers Ruiter en Smulders. Daar wordt gezegd, de grote drie, daarmee worden al sinds jaar en dag Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve aangeduid. Maar in de hele periode vanaf 1960 tot 1990 had zich niemand gemeld die als een serieuze troonpretendent kon gelden. Dus op basis van dit citaat, ten eerste weet je niet sinds wanneer, want ze zeggen sinds jaar en dag. Je weet niet precies sinds wanneer dat term, de grote drie, in gebruik is. En tegelijkertijd maakt het een indruk dat de rest van de naoorlogse schrijvers allemaal minder getalenteerd waren en minder succesvol waren dan die grote drie. Omdat zich dus niemand heeft gemeld als een serieuze troonpretendent. Ja, niemand heeft het wedstrijd met Hermans, Reve en Mulisch kunnen winnen. Dat is natuurlijk wel een beetje twijfelachtige bewering, zeg maar. Dat een beetje op het automatisme berust van dat label. Dus eigenlijk is de grote drie een beetje een normatieve uitspraak geworden dat een scheen van objectiviteit krijgt door het feit dat het heel vaak herhaald wordt. Ja? Dus alleen op basis van de herhaling, de grote drie, dat betekent deze drie mannen, geef je de kracht aan dit soort uitspraak en dan hoeft het eigenlijk niet meer echt empirisch bewezen worden. Ja? Dus dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis van de term. En eigenlijk om nog even naar de literaire geschiedenis terug te gaan, is de grondslag van de term al in de jaren 50 gelegd. Omdat dus, zoals ik al heb gezegd, de literaire critici, een grote behoefte hadden om een vernieuwende stroming in de literatuur te zien. Ja? Dus omdat ze zoveel behoefte hadden aan dat vernieuwende stroming, hadden ze het ook gezien. En deze drie auteurs hadden ze gekozen als de vertegenwoordigers van een vernieuwende stroming. De reputatie van Hermans, Mulisch en Reve wordt nog versterkt in de jaren 70 na de dood van Simon Vestdijk. Dat is een auteur die wij niet hebben besproken, maar die eigenlijk in de naoorlogse literatuur heeft gegolden als the grand old man, ja? als de klassieker, als echt de grootste schrijver. Dus hij was de grote één, zeg maar, voor de grote drie. En toen hij in de jaren 70 gestorven was, toen was er eigenlijk een lege positie aan de top van de berg van het literaire veld. Er was een plaatsje vrij aan de top. En dat plaatsje wordt dus vervuld door de drie mannen, Hermans, Mulisch en Reve. Dus zo is het eigenlijk gekomen, een beetje, dat de grote drie genoemd worden. Ja? Dus hiermee wil ik jullie laten zien dat er dus wel bepaalde termen ontstaan zijn in de literatuurgeschiedenis, die wel, zeg maar, functioneel kunnen zijn, die handig kunnen zijn, maar ze ontstaan nooit uit het niets. Ja? Dus wij kunnen zien hoe de literaire kritiek dit voor elkaar had gekregen, dat dus deze drie mannen zo'n hele belangrijke positie hebben gehad. En nu kom ik bijna bij Theresa's presentatie. Maar ik wil nog even spreken over de andere mogelijkheden die er zijn voor de grote schrijvers van de naoorlogse literatuur. Dus er zijn nog andere getallen mogelijk. Dus je kan ook over de grote vier nadenken. Dat zouden dan de grote drie zijn en Jan Wolkers. Je zou ook over de grote vijf van de Nederlandstalige literatuur kunnen nadenken. Dan neem je daar de Vlamingen bij. Dus Hugo Claus en Louis Paul Boon als de twee grootste naoorlogse schrijvers. Of je zou over de grote zes kunnen nadenken. Dat zouden de drie zijn, dan de twee Vlamingen en één vrouw. Dus Helle Haasse. Of is er een andere optie voor de grote zes? En dat zouden dan deze zes mannen kunnen zijn met de Vlamingen en Wolkers daarbij. Dus dat zijn nog andere mogelijkheden, maar eigenlijk is de term de grote drie het meest invloedrijk van deze opties die ik hier heb gepresenteerd. Over de ideeën die samenhangen met de toevoeging van Helle Haasse aan de grote drie, en ook over Helle Haasse zelf, gaat Theresa ons iets vertellen in de presentatie. Theresa, het woord is aan jou en ik stop met het screensharen. En je mag wel, als je een handout hebt, dan mag je wel
afdelen. Jenom chvilku česky, já jenom pošlu teda do chatu ten handout, aby se mohli ještě tak z každej stáhnout. Tak mi jenom ještě řekněte, jestli nám to funguje. A já to i budu sdílet samozřejmě. Jenom teda moment. Tak, mělo by to být poslaný snad teda. Mm-hmm. Tak, a já vám to ještě spolu sdílet. Jde to vidět? Mm-hmm. Jo, perfektní. Tak jo. OK. Dus ik wil je graag iets vertellen over de auteur Hella Haasse. En zij was een Nederlandse schrijfster van romans, essays, ook toneel en poëzie. En haar bekendste titels zijn de novel Uruch. En ik denk, dit is ook de bekendste tussen ons, zoals sommigen van ons het hebben gelezen voor opnames voor Nederlandistiek. En dan de historische roman, het Woud van Verwachting, en de Indische roman Heren van de Thee. Zij behoort tot de meest gelezen Nederlandse schrijfsters in het buitenland. En zij werd te Batavia geboren. Omdat ze werd in de kolonie, Nederlands-Indië, geboren. En daar haar jeugd doorbracht. Om die redenen wat reputatie betreft, was ze wel decennia een beetje op het tweede plan, totdat ze in de jaren 80 definitief erkend werd als een van de Nederlandse grootste auteurs. Dus als ik heb al gezegd, Haasse bracht haar bijna hele jeugd in Nederlands-Indië. En dan na haar eindexamen verhuisde naar Nederland, naar Amsterdam. En debuteerde met gedichten in het tijdschrift Werk. Naast om te verdienen, sloot ze zich aan bij het Centraal Toneel. En dus dit impliceerde dat ze lid was van de Nederlandse Cultuurkamer. Maar zoals ze zelf zegt, ze had geen andere keuze en ze vertrokte zodra ze trouwde. Brak Haasse door als auteur met haar Uruch, met haar boek Uruch. En in 1976 had zij naar haar vaderland, als zij daar was, zij realiseerde dat zij een vreemdeling in dat land was. Nu ga ik over haar werk praten. Dus, centraal in het werk is de zoek naar een grotere samenhang achter chaotisch alledaagse realiteit. Hierdoor heeft het werk vaak het karakter van een puzzel en de personage proberen te vinden de zin van het bestaan. En ook kenmerkend voor de schrijfstijl is de helderheid en de verhaalstructuur vaak bestaat uit verfijnde literaire constructies die de complexiteit verspiegelen van het leven van de karakters. En als zij tijdens haar werk zocht naar de vragen over existentiële kwesties, dit leidde tot het openbreken van de romanstructuur. Dus haar werk is onderverdeeld in verschillende categorieën. Dus eerste, ze was actief in toneel, als ik heb al gezegd. Ze was ook een literatuurhistorica en ze schreef non-fictie, bijvoorbeeld autobiografische essay, als bijvoorbeeld zelfportret als legkaart. Dan ook beschouwingen over literatuur en de literaire kritische essays, waaronder ze was bezig met beschouwingen over werk van bijvoorbeeld Hermans. En daarna fictie. Dus erste indische Romans, dus een aantal van Hassens boeken spelen in Nederlands Indie. En de bekendste daarvan zijn Uruk, als ik heb al gezegd. En in dit boek het gaat over de vriendschap tussen de planterszoon en een inlandse jongen. Die als volwassenen tegenover elkaar staan als koloniale overheerser en vrijheidsstrijder. En naast is Heren van de Thee. Dus het is over een theeplanter in Nederlands Indië. Die zijn verantwoordelijkheid tegenover de inlandse bevolking beseft.
Sorry, Teresa, om je even te onderbreken. Kun je de presentatie een beetje verschuiven?
Sorry. Ja. Oké.
Okay. Ja. Dus. Ja.
Ja. Ben je nu? Sorry. Ik heb het goed. Ja. Dus naast haar historische romans, haar eerste historische roman is Het Woud der Verwachting over de 15e eeuwse Franse dichter Charles Dolan. Maar haar belangrijkste historische roman zijn bijvoorbeeld De Scharlakenstaat, die zich afspeelt in het Rome, eind van 15e eeuw. Of een Nieuwe Testament. Maar haar latere historische romans verschillen een beetje. En kenmerkend voor haar latere periode is het over is de documentenroman waaraan echte brieven en documenten ten grondslag liggen en de autor verbindend commentaar levert. En de eerste titel van de type is roman Een Gevaarlijke Verhouding. Het volgt trouwens de Franse roman Le Liaison Dangereuse, of Nebezpečné známosti. Ja, ik zal een beetje verder gaan. Ja. En laatste, haar contemporaine romans. Dus bijvoorbeeld De Verborgen Bron of anders. En we kunnen ze psychologische romans of ideeënromans noemen, omdat de personage hiervan een donker verleden trachten te doorgronden. Laten we verder gaan. Dus ik heb een tekst gelezen. De tekst getiteld De Randfiguur als Held. Jaap Goedegeboeren, hij is de auteur van de tekst. Hij zegt dat het is karakteristiek voor Hassen dat in romans de personage op zoek gaan naar hun eigen identiteit. En dit vormt het thema van het boek. Telkens weer blijkt hun bestaan een doolhof zonder middelpunt of uitgang, zoals bijvoorbeeld in de roman De Heren van de Thee. En de hoofdpersonage Jenny is anders dan de stoere planters of plantersvrouwen. En Jenny leidt onder zwaarmoedigheid en levensangst. Als het zegt in de tekst, ja, de noest voor lezende auteur die oude boeken verwerkt om er nieuwe van te maken. Dus ik denk dat het is een mooie citaat over Hassen. Omdat in de tekst het goede geboren dat Hassen vaak de archieven doorzocht. Wat ze deed ter voorbereiding op de romans, bijvoorbeeld Mevrouw Bentinckt, om inspiratie te putten voor haar personage. Dus om te eindigen met een mooie citaat. Haar ontvankelijkheid voor een verhaal vertelt in onbevangenheid en nieuwsgierigheid, maar ook in de behoefte om het verleden recht te doen. Om die redenen zoekt Hassen het niet zelden bij een randfiguur. Yeah. And that is it for mine. I'll do bedankt for Julie and Dak. Yeah.
Prima. Ja, bedankt Teresa. Zijn er vragen voor Teresa? Oké, dus dit was een mooie, heel grondige overzicht van het werk van Helle Haasen. Wat eigenlijk nog, Teresa, jouw eigenlijk taak was voor de presentatie, was nog een andere tekst te lezen. Maar dat heb ik misschien wel een beetje onduidelijk gecommuniceerd. Dat was eigenlijk een tekst dat een beetje over de vraag of Helle Haasen dus wel tot de grote vier gerekend moet worden ging. Maar misschien was dat onduidelijk van de presentatie dat je allebei die teksten heeft moeten lezen en presenteren. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Je hebt wel een hele grondige overzicht gegeven van het werk van Haasen. Dus dat is ook wel waardevol, denk ik. Om misschien nog even een paar gedachten uit dat andere tekst, zij hield het hoofd koel, te noemen. Dat staat ook op Moodle. Dus dat kunnen jullie zelf lezen. Het is niet lang. Het is 8 pagina's in Word. Wat daar de schrijver van de tekst zegt, is dat hij zelf in de jaren 60 wel vond dat de werken van Mulisch, Rewe en Hermans echt rechtstreeks gingen over zijn ervaringen in de wereld. Hij had het gevoel dat als hij die werken las, dat die werken zich echt heel goed aansluiten aan zijn levensgevoel. Dat ze zijn generatiegevoel en zijn levensgevoel goed konden uitdrukken. En dat het ook goed aansluiting vond, de boeken van die grote drie, bij eigenlijk die maatschappelijke veranderingen. Dus bijvoorbeeld, zoals wij nog zouden zeggen over Mulisch en over vooral Wolkers, dat het dus de maatschappelijke verandering naar een beetje meer vrijheid en emancipatie en democratisering uitdrukte. Ja? Dus dat er dus een generatiebreuk was tussen de generatie van zijn ouders, van Mertens, van die auteur van dat artikel, en zijn leefwereld. Ja? Dus de generatie van zijn ouders en zijn generatie botsten op elkaar. En ze hadden andere verwachtingen van het leven. Ze wilden andere dingen van het leven. En hij vond dus aansluiting bij het werk van Hermans, Mulisch en Rewe. En hij zegt tegelijkertijd dat dus voor het werk van Haasen niet zozeer gold. Omdat dus Haasen niet zozeer aansluiting had bij dat levensgevoel. Ze was niet zo revolutionair, zeg maar. Ze was een beetje meer ingetogen, kalmpjes. Een beetje meer, beheerst. Een beetje meer geciviliseerd, meer evenwicht, zeg maar. Ze deed niet zoveel felle kritiek, niet zoveel felle uithalen in de media, zoals die grote drie. Die hadden steeds ruzie en polemieken en dat soort dingen. Daar doet dus Helle Haasen niet aan mee. En dus daarom wordt ze ook een beetje in de schaduw geschoven van die drie grote ruziënde mannen. Dat is een beetje de strekking van dat artikel. Jullie kunnen het zelf lezen. Het is een interessante heropwaardering van de rol van Helle Haasen in haar carrière. En het is verschenen eigenlijk een ogenblik of op een ogenblik na de dood van Helle Haasen, denk ik ergens in 2010 of zo. Dat nog ter aanvulling van datgene van wat Teresa zei. Nu wil ik nog verder gaan met de presentatie. Dus even kijken of het nu lukt. Ja. Oké. dan ga ik nog verder. Dus precies naar een van die drie ruziende mannen, Harry Mulisch. Ik wil eigenlijk een beetje zijn oeuvre bespreken, omdat het een reflectie is, gedeeltelijk, van alweer het maatschappelijke klimaat. En ook omdat wij eigenlijk geen primaire werk van Mulisch gaan lezen tijdens deze cursus. Dus daarom wil ik aan hem een beetje meer aandacht besteden. Ja, Harry Mulisch heeft dus, zoals wij hebben gezegd, hij is naar voren, of hij heeft gedebuteerd met dat roman Archibald Strohalm in 1952. Daarna heeft hij een bekende roman, goede roman, populaire roman geschreven, Het Stenen Bruidsbed in 1959. Maar daarna heeft hij 11 jaar eigenlijk geen roman gepubliceerd. En hij had, zeg maar, een journalistieke periode meegemaakt in de jaren 60. En dat is belangrijk, dat dat met de jaren 60 samenhangt, omdat daarin kunnen wij eigenlijk een reflectie op die maatschappelijke ontwikkelingen zien. Ja? Dus de roman Het Stenen Bruidsbed gaat nog over de oorlog. De oorlog, de Tweede Wereldoorlog, is een steeds terugkomende thema bij Mulisch. Hij zegt ook ergens, ik ben de Tweede Wereldoorlog, vanwege details over zijn ouders enzovoort. Daar ga ik nu nog niet op in. Maar Het Stenen Bruidsbed gaat, zowel als heel veel van zijn romans over de Tweede Wereldoorlog, vooral over een reflectie daarop, door middel van een verhaal dat verteld wordt over een Amerikaanse tandarts, Norman Corinth, die eigenlijk deelgenomen heeft aan het bombardement van Dresden. En hij komt na de oorlog terug naar Dresden om een tandartsconferentie bij te wonen. Hij reflecteert dus hierdoor op zijn aandeel in dat bombardement. Dus hij overdenkt kwesties rondom schuld en verantwoordelijkheid heldendom en misdaad dat soort dingen. Dus hierdoor, door middel van dit verhaal, communiceert Mulisch dus zijn visie op de kwesties van schuld en onschuld, van goed en kwaad en van de rol van geschiedenis. Eigenlijk in de volgende 11 jaar is Mulisch niet met de romans bezig geweest, niet met literatuur, maar hij is wel degelijk bezig geweest. Hij heeft wel iets gepubliceerd. En dat waren werken in een ander genre. Dat waren een beetje meer, zeg maar, vandaag zouden wij het non-fiction noemen. Ja, dus het gaat om deze werken, de zaak 4061. Bericht aan de Rattenkoning en Het Woord bij de Daad. Ja, dat waren de non-fiction werken van Mulisch in die periode van 11 jaar dat hij geen roman schreef. We gaan over die werken nog een beetje meer praten. Mulisch zelf noemde deze drie werken documentaires of reportages. En hij kreeg daarin, of hij speelt daarin, de rol van een reporter of van een essayist die over sociaal-politieke problemen nadenkt. Hij volgt dus echt actuele thema's in de wereld en ook in Nederland. Het eerste boek dat hij gepubliceerd heeft, de zaak 4061, gaat over een uiterst actuele thema in die tijd. En dat was eigenlijk een proces met Adolf Eichmann in Israël. Dus Mulisch reist naar Israël om verslag te geven als journalist van dat proces. Dus hij legt dat, zeg maar, dat mantel van een literaire schrijver af en hij trekt de mantel van een journalist aan en hij doet verslag van deze gebeurtenis. Hij wil de actualiteit echt volgen. Hij wil weten wat er speelt en wat belangrijk in de wereld is. Verder gaat dus bericht aan de Rattenkoning over een binnenlandse fenomeen, over de maatschappelijke debatten in Nederland. En het is een verslaggeving van de zogenoemde Provo-rellen. Daar gaan we nog over spreken wat Provo was en waar die rellen over gingen. Het derde boek, Het woord bij de daad, gaat over de revolutie in Cuba. Dus alweer een wereldthema, een wereldactualiteit. En het is interessant wat eigenlijk Mulisch straks zegt over deze periode. Want volgens Mulisch was de jaren 60 een periode waarin het dus niet mogelijk was om zich met romans bezig te houden. Er gebeurde gewoon een beetje te veel interessants in de jaren 60 om zich met fictie, met bedenkingen, met fantasie bezig te houden. Hij wilde echt de ontwikkelingen volgen. En hij zei hierover na die tijd in een interview, het is oorlog. En in oorlogstijd moet men zich niet bezighouden met het schrijven van romans. Dan zijn er echt wel belangrijke dingen te doen. En in 1975 zegt hij hierover, over deze periode, de oorlog is nu over. We kunnen elkaar weer verhaaltjes vertellen. Ja, en in de jaren 1970 heeft hij inderdaad een roman uitgegeven, De Verteller. Maar dat was pas nadat hij dacht, nou, nu zijn de heftige, interessante ontwikkelingen alweer over. Nu is het overgewaaid, nu is de oorlog in Vietnam. Ook over, dus nu kan ik weer romans gaan schrijven. Ja, dus kennelijk vond hij het volgen van die reportages wel meer belangrijk dan romans schrijven, dan fictie schrijven in die tijd. Dus dat laat jullie zien dat dus Mulisch zich bewust was van het belang van die jaren, van die zeg maar revolutionaire jaren. Dus om nog meer te zeggen over Bericht aan de Rattenkoning, als een spiegel van een Nederlandse maatschappelijke debat, dan wil ik eigenlijk over Provo-beweging iets zeggen. Dus een Provo-beweging was een jeugdbeweging dat 2 jaar lang existeerde, tussen 1965 en 1967. En dat jeugdbeweging was bezig met anarchistische acties en met publieke provocaties van autoriteiten, de zogenoemde happenings. Die worden gevoerd vooral in Amsterdam. En een voorbeeld van deze provo-acties was bijvoorbeeld het uitdelen van gratis krenten, gewoon op straat, aan mensen die voorbij gingen. En het meest eigenlijk in het nieuws gevolgde provo-actie was een rookbomaanval tijdens het huwelijk van de kroonprinses Beatrix, daarna koningin Beatrix natuurlijk, met haar man Klaus von Amsberg. Klaus von Amsberg was een Duitser eigenlijk en hij was een voormalige soldaat van de Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus in de jaren 60 was hij natuurlijk in de publieke opinie hier tegen vrij veel weerstand eigenlijk. De mensen vonden het niet leuk dat een kroonprinses trouwt met een Duitser. Iedereen had hier een opinie over. En de Provo had dat soort van momentum, had daarvan gebruik gemaakt om op hun eigen thema's en hun eigen ideeën eigenlijk het licht te schijnen. Ja, dus ze gebruiken de provocatie, de rookbomaanvallen tijdens een door de tv gevolgde gebeurtenis, dat was die huwelijk, om iets te vertellen over hun eigen programma. Dus wat was hun eigen programma van dat jeugdbeweging? Zij stonden voor een aantal innovaties op het sociale gebied. Dus bijvoorbeeld, ze hadden gedachten over een duurzame, ecologische manier van vervoering, van publieke vervoer. Dus zij hadden in Amsterdam gratis witte fietsen gezet. Iedereen kon van die witte fietsen gebruik maken en ze ergens wegzetten en dan weer gebruiken om eigenlijk minder milieuvervuiling te veroorzaken door middel van het gebruik van die fietsen. Ze hadden nog meer ecologische ideeën, dus bijvoorbeeld het witte schoorsteenplan. Dat hing samen met de zuivering, een verplichte zuivering van gif of uitlaatgassen door de fabrieken in Amsterdam. Elke fabriek en elke fabrieksschoorsteen moest dus dat rook zuiveren dat anders in de lucht kwam. En iedereen moest dat ademen in de steden. Ze hadden wel degelijk een eigen programma, maar die publieke acties en die publieke provocaties waren erop gericht om eigenlijk aandacht te trekken. En eigenlijk kunnen die rellen ook gezien worden als een symptoom van een maatschappelijke verandering in de jaren 60. Die verandering wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een democratisering. Omdat bijvoorbeeld in de jaren 60 was het voor het eerst dat ook mensen uit de lagere klassen eigenlijk massaal naar de universiteit konden. Ja? Dus zij konden een plaats aan de universiteit hebben en daar konden studeren. Daardoor worden ze geëmancipeerd en wilden ze eigenlijk een beetje meer democratische samenleving waar de instituties niet zoveel macht hadden de mensen weinig macht. Daarom eigenlijk provoceerden de provo's ook de politie. Ja, omdat eigenlijk toen de politie dan heel autoritair reageerde, heel hardhandig, toen hadden ze weer nog meer steun in de publieke opinie, omdat de politie dan gezien wordt als eigenlijk schoften, als gewelddadige mensen dat de institutie een beetje te autoritatief optreden en reageren op een soort van onschuldige publieke provocatie, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van krenten. Ja. Eigenlijk dat is een beetje de inhoud van het bericht aan de Rattenkoning van dat boek van Mulisch. Want Mulisch wou eigenlijk aan dit soort maatschappelijke ontwikkeling deelnemen. Hij wou dat volgen. Hij wilde er onderdeel van zijn. We kunnen zien dat dit soort van maatschappelijke klimaat wel heel erg verschilt van het maatschappelijke klimaat dat wij hadden gezien gereflecteerd door dat prijsvraag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vorige keer. Ja? En door die affaires. Ja? Toen was het nog eigenlijk de overwegende publieke opinie was, we moeten wel godsdienstig zijn en een beetje braaf zijn. Maar nu was het tij aan het keren en meerdere mensen, of de meerderheid van de mensen, wilden wel meer democratisering. Ze wilden weg van die autoriteit, weg van dat gezag en weg van die beperkende regels die wel heel vaak met godsdienst te maken hadden. Ik ga verder. Misschien ga ik dit vanwege de tijd... even kijken. Ja. Ik ga deze slide een beetje overslaan. Dat is een slide over een ander werk van Harry Mulisch, De Aanslag. Maar misschien hebben dat jullie alvast gelezen. Dat is wel een heel bekende roman. Jullie kunnen dat lezen of wij kunnen er straks over praten. Maar dan ga ik even verder naar Jan Wolkers, zodat wij alles nog kunnen doen. En zodat voor Johanna ook een beetje ruimte is. Dus ik wil nog over een andere kandidaat voor de lidmaatschap in de Grote Drie spreken. En dat is Jan Wolkers. En wij gaan ook geen primaire literatuur van hem lezen. We gaan geen werk van hem lezen. Dus daarom wil ik ook meer aandacht besteden aan deze belangrijke schrijver. Dus het werk van Jan Wolkers is samen met het werk van andere schrijvers van dezelfde generatie een synoniem geworden voor de moderne literatuur. Die literatuur wordt naar het voorbeeld van Wolkers ontluisterend, cynisch, brutaal en vrijmoedig geworden. Ja? En gevonden. Die literatuur was eigenlijk tegen de maatschappelijke taboes die bijvoorbeeld met seks te maken hadden. Dat waren de taboes van de oudere generatie. En het ging ook op een vrije manier om met de conventies van de realistische traditionele roman. Ja, dus er waren een beetje vormexperimenten in het werk van Jan Wolkers te vinden. Eigenlijk was het zo dat in het werk van Wolkers was er meer dan in het werk van de grote drie sprake van een hele radicale afrekening, een hele radicale breuk met het godsdienstige, brave klimaat van de jaren 50. En Wolkers deed hij maakte dat soort van breuk door middel van een nadruk op seksualiteit. En die seksualiteit heeft in zijn werk zo'n belangrijke rol gekregen dat zij eigenlijk bijna een politieke symbool was geworden voor een volledig vitaal en vrij leven. Ja? Dus alles eigenlijk wat met vrijheid te maken had, had bij Wolkers ook te maken met seksualiteit die helemaal zonder regels beleefd wordt. We zouden kunnen zeggen dat de voorstelling van seksualiteit in het werk van Wolkers bijna een politieke dimensie heeft. Ik wil eigenlijk over twee romans van Wolkers iets zeggen. En dat zijn de romans Terug naar Oostgeest en Turks Fruit. Terug naar Oostgeest is eigenlijk ook een vertegenwoordiger van een trend in de literatuur in de jaren 60. En het is een trend waarin dus het autobiografische gedeelte van dat werk niet vrij kan worden gezien van het fictionele gedeelte. Ja? Dus die twee aspecten, het autobiografische aspect en het fictionele aspect, zijn zo goed met elkaar verbonden in dat werk, dat je eigenlijk als lezer echt niet kunt zeggen of de ik-verteller wel een ik-verteller en een fictionele personage is, of dat echt Jan Wolkers de schrijver is. Dus je kunt je afvragen of het boek Terug naar Oostgeest een therapeutische afrekening is van het ik-personage of van de auteur Jan Wolkers. En het gaat eigenlijk om een afrekening met zijn opvoeding, met zijn jeugd en met zijn milieu. Want Jan Wolkers is in Oostgeest geboren en hij komt uit een heel streng gereformeerde gezin, dus een heel erg religieuze gezin. En dat heeft zijn jeugd getekend en hij heeft zich daartegen eigenlijk verzet in zijn hele verdere leven, ook door middel van die heel vrije seksualiteit. Dus je kan niet eigenlijk zeggen heel makkelijk of het gaat om autobiografie of om fictie, in het geval van Terug naar Oostgeest. Aan de kant van de fictie kunnen wij eigenlijk de rijke symboliek en de structuur van dat werk noemen, want dat is typisch voor een literair werk, voor een tekst dat als kunstwerk ontstaat. Maar aan de kant van de autobiografie hebben wij heel veel exacte, precieze details en realia die dan weer typisch zijn voor een autobiografisch werk. Ja? Dus het boek heeft kenmerken van zowel fictie, dat is die symboliek, en van autobiografie, dat zijn de realia en de details die uit de werkelijkheid gegrepen zijn. De auteur maakt zich hier heel erg open en kwetsbaar. Het is een heel openhartig boek, waarin de auteur echt alles over zichzelf vertelt. Al zijn complexen, al zijn frustraties en ergernissen en angsten. Hij gaat weg van alles dat de vrijheid van individu beperkt. Nu wil ik het woord geven aan Johanna, die ons iets over Turks fruit gaat vertellen, omdat dat eigenlijk het onderwerp is geweest van haar bachelor-scriptie. Dus zij weet er meer over dan ik. Johanna, vertel ons een paar dingen over Turks fruit.
Ja, hallo allemaal. Dus ja, ik heb mijn scriptie over Turks fruit geschreven, over kleuren in Turks fruit. Maar ik wil alleen een paar dingen zeggen over, over Turks fruit als boek. Het is verschenen in 1969 en verfilmd door Paul Verhoeven in 1972. Het was een enorm populair film geworden. Jan Wolkers was ook een kunstenaar als een schrijver. Hij was een bekend kunstenaar en bekend schrijver. En daarom ook de hoofdpersonage Erik is ook kunstenaar. En de tweede hoofdpersonage is Olga. Het is ook een autobiografische roman over over Eriks liefdesseksrelatie met Olga. De roman is gebaseerd op Wolkers eigen levensverhaal met zijn vrouw, toenmalige vrouw, Anne-Marie Nauta. Dus de twee grote thema's zijn verbonden sterk met seks en dood. En Wolkers was heel bekend met heel veel beschrijvingen van seks en dood. Dat was als Anna heeft al gezegd, verzet tegen het gereformeerde milieu waarin hij opgroeide. En de relatie tussen Erik en Olga is niet makkelijk. Ze trouwen, dan ze weer scheiden. Maar aan het einde van het boek zijn ze weer samen, maar in het ziekenhuis. Waar Olga ligt met hersenskanker. Dat was heel typisch voor Wolkers om heel veel specifieke beschrijvingen van ziekten te beschrijven. Aan het einde is Olga heel verzwakt door de kanker en ze kan slecht spreken, lezen of eten. En daarvan hebben we de naam Turks fruit. Want dat is een zoete, zacht snoepje die Olga kan en wil eten vanwege de losse tanden. Want ze denkt dat ze losse tanden heeft. Ik kan alleen zeggen dat de roman eigenlijk eindigt met Olga's dood. Ik wil niet meer vertellen, want ik denk dat... Het boek is eigenlijk wel interessant en ook de film. Dus ik wil wel de boek en film aanbevelen. Ja, dus ik weet niet, misschien kunnen jullie ook vragen of zo. Maar ik weet niet wat meer kan ik vertellen.
Ja, bedankt. Zijn er vragen over Turks fruit?
Maar ja, je kan ook de film op YouTube of ergens zien, de volledige versie. Dus ik kan het wel aanbevelen. Het is een goede film met Nederlandse acteurs. En goed.
Ja, bedankt. Prima. Ja, wou ik nog iets zeggen over Turks fruit? Even kijken. Oh ja, eigenlijk, toen je over die Erik en die Olga had gesproken, toen wou ik nog zeggen dat eigenlijk Erik wel een beetje de vertegenwoordiger is van het, zeg maar, revolutionaire jeugd. Hij is een artistieke type, hij is een bohemien, dus hij is een beetje... anti-burgerlijk, anti-maatschappelijk in bepaalde opzichten. Hij is een vertegenwoordiger van dat type mens. Hij zou heel goed bij die provo-mensen, bij die provorellen passen. En ik denk dat hij eigenlijk ook wel zijn steun, Wolkers bedoel ik, had gegeven aan die provo-beweging. En die Olga, dat is dan weer iemand die best wel burgerlijk is. Die wel, zeg maar, de conventionele dingen in het leven wil. Die heel veel beïnvloed is door haar moeder. Die echt het oertype van conventionaliteit en burgerlijkheid is. En daar heeft dus Wolkers heel veel kritiek op. Door de personage van Erik. Dus die zelf wel heel onconventioneel is voor die tijd natuurlijk. Dus dat nog even ter aanvulling. Oké, prima. Bedankt, Johanna, voor je bijdrage. Nou, verder wil ik nog iets zeggen. Hiermee eigenlijk wil ik het stukje over de grote drie, of de vervangers van de grote drie, afsluiten. En ik wil nog iets zeggen over de ontwikkelingen in literatuurgeschiedenis die via poëtica gezien wordt. Dus wij hebben tot nu toe eigenlijk naar literatuurgeschiedenis gekeken via het maatschappelijke klimaat. We hebben heel veel gezegd over de politieke ontwikkelingen, de sociale ontwikkelingen. Dat waren die provorellen natuurlijk, of die literaire affaires. Wij hebben een aantal labels genoemd, ja, dus literaire labels of stromingen. Ontluisterend realisme bijvoorbeeld, of de grote drie. Dat zijn literaire constructies, waardoor je dus een structuur kunt geven aan de ontwikkeling in literatuur. Ja, die anders zich als een rivier voor te zet. En het heeft geen vaste, zeg maar, decennia en geen vaste constructies, behalve degene die wij gaan gebruiken en die wij zelf bedenken. Dus dat was een blik op het literatuurgeschiedenis door middel van het maatschappelijke context en door middel van die labels. Ja? En nu wil ik op een derde manier naar literatuurgeschiedenis kijken en dat is door middel van poëtica's. En eigenlijk kun je poëtica's heel goed bekijken door middel van literaire tijdschriften. Wat hebben literaire tijdschriften te maken met poëtica's? De tijdschriften kunnen in de 20e eeuw gezien worden als een bron van etiketten, van stromingen of van groeperingen binnen het literaire veld. Ja? Dus rondom de tijdschriften of rondom de redactie van een tijdschrift verzamelen zich allerlei literaire auteurs die met de literaire opvatting van dat tijdschrift het eens zijn. Ja? Die er mee willen meegaan. Of die vergelijkbare opvattingen over literatuur hebben. Dus wat is een poëtica of een poëticale opvatting? Wij hebben hier eigenlijk een definitie uit het werk Een dichter schrijft niet van William van den Akker. En de definitie van poëtica volgens van den Akker is dus: poëtica is een geheel van opvattingen van een auteur of groep van auteurs over literatuur. En die opvattingen blijken uit uitspraken gedaan in en buiten het literaire werk. En om de betekenis van een poëtica op een minder wetenschappelijke, maar een beetje grappigere manier uit te drukken, kunnen wij beroep doen op een uitspraak van W.H. Auden, een Engelse modernistische dichter, die zegt: I'm always interested in hearing what a poet has to say about the nature of poetry, though I do not take it too seriously. The nature of poetry, that is just the poetica, yeah? In unkind moments, one is almost tempted to think that they are really saying, read me, don't read the other fellows. Ja, dus het enige wat volgens een beetje cynische blik op poëtica, het enige wat de auteur met een poëtica wil zeggen, ik ben beter dan de andere auteurs. Mijn literatuur is de echte literatuur, met de hoofdletter L. Lees mij, don't read the other fellows. Ja? Dus dat is een andere blik op poëtica's. Dus wat heeft dat te maken met tijdschriften? Als er een nieuwe tijdschrift ontstaat, bevat meestal het eerste nummer een verklaring van de redactie over wat de opvatting van literatuur is van die redactie. Wat voor literatuur die redactie wil publiceren in hun tijdschrift en wat zij goede literatuur vinden. Ja, dat is een poëtica van een literaire tijdschrift. Dat wordt zeg maar in een manifest of in een voorwoord van de reactie meestal in het eerste nummer geplaatst. Sommige tijdschriften hadden niet zoveel programma, zeg maar, of het programma had zich pas geleidelijk ontwikkeld, niet in het eerste nummer direct, maar in een andere nummer, na een paar jaar soms. Maar eigenlijk waar het voor zorgde, was dat de publicatie bij bepaalde, een beetje minder conventionele, minder mainstream tijdschriften zorgde voor een differentiatie binnen het literaire veld. Dus als je in een specifieke literaire tijdschrift publiceerde, bijvoorbeeld gedichten, dan zei je als auteur in feite, ik ben het eens met de literatuuropvatting van deze mensen, van deze redactie, van deze tijdschrift. Ja? Je hoorde erbij, zeg maar. Je kan gegroepeerd worden bij een tijdschrift. Maar waar het ook nog voor zorgt, is dat door middel van publicatie in een tijdschrift of door lid worden van een redactie, geeft de schrijver aan met wie hij het eens is. Nou, dus dat is in het algemeen over de tijdschriften. En nu wil ik naar een poëtica van een bepaalde tijdschrift kijken, Merlijn, die heel actief was dus in de jaren 60. Dus dat past goed binnen onze periode van de jaren 60. En het heeft iets te maken, relevantie, met de literatuur van de jaren 60. Of eigenlijk eerder misschien met literatuurtheorie. Dus Merlijn wordt opgezegd in 1962 en gestopt in 1964. En het was een tijdschrift dat gekenmerkt wordt door formalistische kritiek. Of wij kunnen ook structuralistische kritiek zeggen. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Misschien weten jullie dat soms degene van jullie die andere vak hebben zeker al over het structuralisme gehoord. Maar nu een beetje wat het met de Nederlandse literatuur te maken heeft. Dus de kritische opvatting van Merlijn was gebaseerd op het begrip van literaire autonomie. Dus in dat begrip wordt het literaire werk gezien als een object onder andere objecten, als een object dat op zichzelf moet staan en op zichzelf beoordeeld moet worden. Dus om even te citeren, hier begint een citaat. Een literair werk is een zinvol samenhangend geheel van woorden waarin een werkelijkheid beschreven of aanwezig gesteld wordt die niet rechtstreeks naar een daarbuiten bestaande werkelijkheid verwijst. Dus dat object van een literaire werk gaat geen directe, betekenisvolle relaties aan met de wereld rondom dat object. Ja? Dus dat betekent bijvoorbeeld dat het werk niet gezien kan worden als een expressie van de auteur of als een expressie van de opinies van de auteur. Ja? Dus het is zeg maar een hele objectieve, een hele tekstgerichte poëtica of een hele tekstgerichte blik op de literatuur. Ja? En dat heeft te maken met de literaire autonomie. Ja, autonomie natuurlijk betekent dat iets op zichzelf staat en dat dus de tekst, de literaire tekst, op zichzelf staat en niks te maken heeft met de wereld rondom dat tekst. Dus niks te maken heeft met de auteur, met het publiek, met de maatschappelijke context enzovoort. Dus als je als criticus, want die Merlinisten, dat waren literaire critici, als je als criticus op zoek bent naar de betekenis van het literaire werk, dan moet je eigenlijk alleen maar naar dat werk zelf kijken. Naar de interne verbanden in dat werk. Bijvoorbeeld naar verbanden tussen elementen in dat werk. Of naar de verhoudingen. Of in het algemeen eigenlijk naar het structuur van dat werk. Dus hier komen wij al bij de reden waarom dat structuralisme wordt genoemd. Omdat er naar een structuur van het literaire werk gekeken wordt. Ja, de structuur kunnen wij verstaan als de unieke samenhang van alle aspecten van vorm en inhoud in een specifieke werk. En op basis daarvan, op basis van een beschrijving van die samenhang tussen vorm en inhoud, moet je eigenlijk betekenis toekennen aan een werk als criticus. Dus ja, alle aandacht van de criticus moet naar de tekst gaan. En eigenlijk daarvan, of daarmee, hangt ook de term samen die wij al vorige semester hadden besproken. En dat is close reading. Ja? Dus eigenlijk wat wij tijdens Praatses Literarium Textum samen hadden gedaan, en ik had dat een aantal keren benoemd, is close reading. En dat is eigenlijk precies het kijken naar verbanden tussen verschillende elementen. Ja, jullie weten dat er zeg maar een systeem was waarbinnen die elementen van het literaire werk systematisch benoemd worden. Wij hadden overal een naam voor en wij probeerden de literaire werken te beschrijven op basis van die termen en te interpreteren op basis van die relaties tussen de termen. Ja. Dus eigenlijk de invloed van deze structuralistische opvatting van de redacteurs, of eigenlijk de redacteurs van Merlijn, worden beïnvloed door eigenlijk de universitaire literatuuropvatting. Ja, dus aan de universiteit in de jaren 60 begonnen mensen een beetje meer doen met de theoretische literatuurwetenschap en met het structuralisme. Dus eigenlijk was Merlijn een beetje een brug tussen de academische literatuurstudie en de literaire kritiek in de tijdschriften en in de kranten. Ja? Ja, eigenlijk iedereen die in de jaren 60 en 70 een literaire criticus was, was heel erg door Merlijn beïnvloed en ook door dat zeg maar, universitaire scholing dat ook gebaseerd was op structuralisme. En zoals wij kunnen zien eigenlijk vandaag, is nog steeds gebaseerd op structuralisme, omdat wij dat eigenlijk vorige semester hadden gedaan. Het is zeg maar een hele goede, stevige basis om aan literatuurkritiek te doen en literatuurinterpretaties. Ja, in de praktijk kwam het erop neer dat de nummers van de tijdschrift Merlijn gevuld werden met allerlei tekstanalytische artikelen, met close reading van afzonderlijke werken en dat er heel veel van die structurele samenhangen worden getoond in die werken. Dus die poëtica van Merlijn was eigenlijk heel erg belangrijk of goed. Dat werkte goed bij allerlei moeilijkere, modernistische, gestructureerde werken. Ja? Dus ja, die autonomische poëtica, die poëtica gericht op literaire autonomie, was goed van toepassing op werken die ook literair autonoom waren. En dat waren dus modernistische werken meestal. Nou, dat was het voor vandaag. Het is tijd, ons tijd is op. En ik heb wel ongeveer alles hopelijk kunnen doen wat ik vandaag wou doen. Volgende week gaan we ons bezighouden met het lezen al van een primaire tekst. Dus lees allemaal alsjeblieft tenminste de eerste hoofdstuk van de avonden. Het staat op Moodle, geloof ik. De volgende presentatie is van Johanna. Dus Johanna, wees voorbereid voor de presentatie uit die literatuurgeschiedenis. Je vindt het materiaal ook op Moodle. Zijn er nog vragen? Oké.
Hoe lang moet de presentatie zijn of zo?
Ja, ik zou zeggen hoogstens 20 minuten. Ik weet nu niet hoe lang die presentatie van Teresa was vandaag, maar ik zou zeggen niet meer dan 20 minuten.
Mm-hmm.
Dus ongeveer zo. Oké, nou, bedankt allemaal voor jullie aandacht en tot volgende week. Doeg.
Doei.
Doei.
Doei. Doei.